Goedemiddag allemaal. Ik weet niet of het de bedoeling is dat ik hier op die kansel sta, maar ik ben er maar gewoon op gaan staan. Ik ben namelijk geen dominee. Ik ben gewoon maar een simpele autohandelaar. Die ooit zijn hart aan de koning der koningen heeft gegeven. Opnieuw geboren mocht worden. Dankzij het kostbare bloed van de Heer Jezus. Mag ik nu leven voor de glorie van zijn naam. En dat alles was niks van mij bij, kan ik achteraf gezien zeggen. Maar was alle eer en glorie aan de Heer Jezus. En ik heb dus niet die theologische opleiding van de dominee. Maar ik geloof dat mijn hart net zo brandt als die van iemand die van zijn heiland houdt, hoort te zijn. En ik ben hier vanmiddag gevraagd door Arjan, Johan, nog eentje van de familie Baan, want vanavond mag ik zijn in Wijngaarden. En ze dachten, dat kunnen we mooi combineren, dan hebben we die zondag ook vol, dus jullie hebben misschien wel pech, vandaag ben ik hier. Maar ik vind het geweldig om hier te zijn, want ik mag graag spreken over de koning der koningen. En ik geloof dat we in een gekke tijd zijn aangekomen. Ik geloof, als ik terugkijk, mijn vrouw werkt in de zorg. Een paar weken terug was daar een oudere dame, 105 jaar geworden. En zij heeft ongeveer alles beleefd aan gekke sprongen die de laatste 100 jaar zijn gebeurd. De tijd is versneld. En we zien dat het als een razende gaat. En we zien ook dat we in een gekke tijd zijn aangekomen. En de Bijbel leert mij dat sinds ik een kind van de Heere ben, dat ik een tempel van God ben geworden en dat ik in het lichaam van Christus ben geplaatst. En dat noemt hij ook zijn kerk. Wij zijn zijn kerk. En wij zijn niet meer van deze wereld, maar wij leven wel in deze wereld. En eigenlijk zijn wij een beetje, zeg maar, ballingen in deze wereld. En daarom wil ik graag met jullie vandaag gaan kijken naar Jeremia 29. Daar gaat het ook over het volk Israël. Een gedeelte van het volk, de slimme mensen, zeg maar, de leiders, de mensen die een fabriek leiden, de gemeente, de politiek, die mensen waren allemaal in ballingschap gebracht. En ik denk dat ze hebben gedacht, vanuit Babel, als wij de slimme rikken die alles een beetje leiden, als we die nu weghalen, dan kunnen we de rest in Israël wel mak houden, dat is niet zo'n probleem, dus laten we die maar ophalen. En dan zijn ze daar in een gekke tijd. Even opzoeken. In een tijd waar enorm veel overeenkomsten met onze tijd ook hebben. Waarom is het volk hier zo in ballingschap gegaan? Omdat zij al honderden jaren niet meer luisteren naar het woord van God. Soms eventjes wel, maar dan was het weer bij het begin af. En God had al vanuit Mozes al verteld, als jullie niet gehoorzaam zijn aan mij, dan gaan jullie verstrooid worden, dan ga ik jullie wegzenden uit Israël, dan ga je van die plek weg. Nou, ik ga eerst een paar versen lezen. Jeremia 29 vanaf vers 1. En hier gaat Jeremia, schrijft hier een brief aan de ballingen. Omdat er heel veel aan de hand is. Bij de ballingen, daar zijn mensen, daar komen we straks voorbij, er zijn valse profeten, waarzegsters van alles en nog wat. Allemaal mensen die zeggen dat zij van God een boodschap hebben, maar het is niet van de Heer. En dan zegt de Heer tegen Jeremia, ik stuur je daar naartoe, of ik stuur een brief, die schrijf jij en die laat ik daar bezorgen. En laat ik die brief voorlezen. En ik geloof dat het ook een stukje één op één met ons is, want als ik kijk, in deze wereld simpel rondkijk, overal waar ik kom, heel veel mensen zijn met religie bezig, met New Age, met noem het maar op, we weten het allemaal, maar niet met de God of met Jezus Christus, met de enigste levende God. En toch zie je dus dat er een hoop, best wel verlangen is bij mensen. Alleen wij christenen vertellen het vaak niet. Dat is ook een probleem. En we zijn dus in een gekke religieuze tijd beland. Nou, ik ga eerst met jullie lezen, vanaf vers 1. Dit zijn de woorden van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem gestuurd heeft aan de rest van de oudsten van de ballingen. Aan de priesters, aan de profeten en aan heel het volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem in ballingschap had gevoerd. Naar Babel. Naar de koning Jegonia, de koningin moeder, de hovelingen, de vorsten van Juda in Jeruzalem. De ambachtslieden en de smeden uit Jeruzalem vertrokken waren. Dus je ziet allemaal leiders en vooraanstaande mensen, die hebben ze daar weggehaald. Dan staat er in vers 3. Door de hand van Elasa, de zoon van Zefan en Gemaria, de zoon van Hilkia, die Zedekia, de koning van Juda, naar Babel gestuurd heeft, naar Nebukadnezar, de koning van Babel. En dan begint die brief, daar staat er in vers 4. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd. Bouw huizen en woon erin, leg tuinen aan en eet de vrucht ervan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters en neem vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters baren. Word daar talrijk en verminder niet in aantal. Zoek de vrede voor de stad waarin ik u in ballingschap heb gevoerd, zegt de Heere. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël. Laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laten dromen, want met leugen profeteren zij tegen u in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heere. Ik stap hier even. Als we hiernaar gaan kijken, is het eigenlijk één op één onze tijd. Je ziet deze groep mensen, die zijn in ballingschap naar Babel toegebracht. En de Heere die zegt hier heel duidelijk in vers 4, zo zegt de Heere van de legermacht en de God van Israël tegen alle ballingen, die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd. Dus zij zijn door God daar gebracht naar die plek. En dan staat er, bouw huizen en woon erin, leg tuinen aan en eet de vrucht ervan. Eigenlijk zegt God hier tegen hen, ik heb je daar op een plek gebracht en ga daar leven zoals ik wil dat je gaat leven. Hij zegt, zorg dat je gaat groeien in aantal, in dingetjes en eet de vrucht van de dingen die je verbouwt, van je werk wat je doet. Geniet daar ook van, geniet van die vrucht. Leef, zegt God eigenlijk. En dan zegt hij, vers 6, neem vrouwen en verwek zonen en dochters, neem vrouwen voor uw zonen en geef uw zonen aan mannen, zodat zij zonen en dochters waren. Word daar talrijk en verminder niet in aantal. Zoek de vrede voor de stad waarin ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Lieve mensen, ik geloof dat ooit, dat werd ook gezegd, hè, Nederland was ooit het Israël van Europa, of niet? Wij leefden met God in dit land. En we hebben van alles en nog wat toegelaten. En allerlei zonden zijn binnengekomen. Wij nemen het zelf niet meer zo nauw. Terwijl God een heilig God is. En God wil dat wij leven uit de blijdschap van Jezus. Dat Hij in ons leeft. Hij wil ook niet dat wij tot wedergeboorte zijn gekomen. Tot bekering zijn gekomen. Eentje van Hem zijn geworden. Dat we met de neus naar beneden de wereld doorwandelen. Hij wil dat we laten zien dat we er een van Hem zijn. Om te leven voor de glorie van Zijn naam. De Heer Jezus wil dat als wij ergens binnenkomen, dat daar wat gebeurt. Niet omdat wij binnenkomen, maar omdat Christus in mij leeft en Hij binnenkomt. Soms zijn we zo kwijtgeraakt dat wij een blijde boodschap te verkondigen hebben aan een wereld die verloren ligt in zonde. En we zijn op dit moment in een tijdperk gekomen waar ze, zeg maar gewoon hier in Nederland, als we simpel even hier in Nederland blijven, niet meer weten dat we met een werkelijk een levende God te doen hebben. Mensen zijn religieus geworden. Mensen zijn spiritueel geworden. New Age. De liefde en de vrede in ons hart. Er zijn veel mensen die verkondigen een heel eenvoudige, dan zegt hij dus eenvoudige evangelie van de Bijbel. Oh, jij bent een parel in Gods hand. Nou, ik kom mensen, heel veel mensen uit de wereld juist tegen. Het is Bijbelbelt, hè. Friesveen ligt niet in de Bijbelbelt. Ik heb veel mensen uit de wereld. Als je daartegen zegt, je bent de parel in Gods hand, hoe dan? Hoe bedoel je? Nou, zo'n liefetje ben ik niet hoor, valt nog wel tegen. Zij begrijpen daar niks van. Maar als ik ze vertel, jongens, jullie hebben met een levende God te doen, die heilig is. Gewoon eerlijke boodschap, wat de Bijbel zegt, de waarheid maakt vrij. Dan worden ze stil en dan begrijpen ze het. Simpel voorbeeldje van vrijdagmorgen. Vrijdagmorgen moest ik bij een bedrijf, bij ons in de buurt, een stukje bekleding ophalen van een bus. En ik ben daar binnen en de jongen zegt, zul je eerst een kop koffie doen? Ik zeg, is goed. En er komt nog een andere jonge kerel komt binnen, een oude man zat erbij, die ging weer weg. En we zaten met z'n drieën. En hij vertelde van de sores wie die met de bank had, hoe van alles en nog wat. Ik bespaar jullie alles, ik doe de korte versie. En toen vertelde ik hem Nou ja, het ging op een gegeven moment over een bootje. Ik had een bootje gehad. Mijn zoon werd ziek geworden. De Heer heeft mijn zoon genezen. Ik vertel er iets van. En toen zegt zo'n andere jongen, die springt erop in. Van die twee mannen die daar waren. En die springt erop in. Hij zegt, maar dat geloof ik. Hij zegt, ik geloof dat er meer is tussen de hemel en de aarde. Ik zeg, wat dan? Ja, dat weet ik ook niet. Hij zegt, maar dat geloof ik, zegt hij. Want, hij zegt, iemand die bij mij werkt. Hij zegt, deze zoontje die plaste op zijn 5e jaar nog steeds in bed. En ze wisten niet wat ze ermee moesten. Hij zegt dus, toen komt er iemand anders, dat noemen ze een strijker, een strieker, bij ons in de buurt. En die zegt, hij kon wel helpen met dat jochie. Dus ze zijn daar s'avonds naartoe geweest met dat jongetje, dat is wat die jongen, wat die kerel aan mij vertelde. En wij komen daar en die strijker zegt, nou ik zie al wat het probleem is, noem maar op, ik geef u hier een sleutel, een soort fictieve sleutel. Sla maar een spijker in de deurpost en hang hem er maar aan, dan is het klaar. Hij zegt, die jongen zegt, je weet niet wat er gebeurde joh. Die man, die vader, die deed dat die avond. Spijker in de deurpost, sleutel eraan en een dag later, hij was droog. En hij was een jaar lang droog. Hij zegt, en na een jaar komt die ouders, komt die strijker, in de winkel, in de supermarkt weer tegen. En die man wordt boos op hen. Die zegt, je bent nooit bij mij terug geweest om te bedanken. Hij zegt, ik zorg dat vanavond die sleutel er weer af is. En een dag later plast die jongetje weer in bed. Dit is wat deze jonge man tegen mij vertelde. Hij zegt, maar je gelooft er natuurlijk niks van. Ik zeg, ik geloof het helemaal wat jij vertelt. Ik zeg, want wij zijn in een wereld beland, wie geregeerd wordt door boze machten, geesten en krachten in de hemelse gewesten, die we niet zien. En Satan heeft ook macht. Ik zeg, maar er is ook een levende God die overwinnaar is. Hij zegt, maar daar begrijp ik niks van. Hij zegt, hoe dan? Ik zeg, Jezus is gekomen, heeft de prijs van de zonde van jouw leven betaald aan het kruis op Golgotha. Alleen jij moet deel aan hem worden, deelgenoot van hem worden. Hij zegt, ik begrijp er niks van. Waarom is dat? En toen zeg ik, ik zal je het volgende verhaal doen. Er stond er een pakje melk op tafel. Ken je dat, zo'n pakje koffiemelk? Ik zeg, stel je voor, dit is een A4'tje. Dus ik pak hem zo en ik hou hem op afstand. En ik zeg, ik geloof dat jij best wel redelijk leeft. Dat je nog niet de meest verkeerde persoon hier naar menselijke begrippen, geloof ik dat je het wel redelijk doet in deze maatschappij. Nou, hij lacht een beetje. Ik zeg, dan zet ik hier een streep, bijna bovenaan. Ik zeg, ik doe ook vrij goed mijn best. Ik zeg, maar lukt allemaal niet zoals bij jou. Ik zeg, dus mijn streepje komt er vlak onder. Streepje er vlak onder. Toen staat er nog een kerel bij. Ik zeg, en jij? Ik denk dat jij iets minder als mij doet. Nou, ze moesten allemaal lachen. Ik zeg, jouw streepje daaronder, of vlak onder mij, zeg maar. Ik zeg, maar nu halen we iemand. Ik zeg, nee, maar we hebben veel te zware drugscrimineel. Waar gaan we zijn streepje zetten? Ik zeg, die wat moord en doorslag op zijn geweten heeft. Ja, doe die maar onderaan. Zullen we dat doen? Onderaan. Ik zeg, nu gaan we met z'n vieren. Gaan we nu naar Parijs, naar de Eiffeltoren. Ik zeg, en dan lopen we naar een van die palen en dan zetten we dit A4'tje voor. De pak melk zetten we ervoor. Ik zeg, dan lopen we 150 meter achteruit. Zullen we dan nog zien wie er op dat papiertje of dit pak melk bovenaan staat? Als we 150 meter achteruit staan. Nee, zegt hij. Nee, ik denk het niet. Ik zeg, jongens, weet nou wat het probleem is? De heiligheid van God is niet één paal van de Eiffeltoren, maar 100 Eiffeltorens op elkaar. Ik zeg, dus Richard komt tekort. Ik zeg, Tom komt tekort. Bart komt tekort. Ik zeg, en die zware crimineel ook. Hij zegt, inderdaad, allemaal tekort. Ik zeg, en God wist het al lang. En daarom gaf hij zijn zoon. Hij wist al lang, iedereen komt tekort. Jongelui, ik zeg, Jezus, je weet het wel, je komt tekort. Ik vertelde tegen hen. Ik zeg, geloof je dat dit waar is? Geloof ik, 100% zijn ze. We komen tekort. Dus als je de waarheid van de Bijbel verkondigt, dat God heilig is, dat we tekort komen, dus niet... Ja, je mag best tegen iemand zeggen wie zwaar zit of zo, een parel ligt wat hand. Maar ik bedoel duidelijk te maken, als we radicaal eerlijk naar de wereld zijn, deze jongens begonnen toen anders te praten. Zij zeiden, ja, ik geloof wel dat er een God is. Want als we in de waarheid van de Bijbel staan, dan gaat er wat gebeuren. En toen heb ik gezegd, ik zeg, maar weet je wat ook geweldig mooi is? En dat kun je ook meenemen als je gaat evangeliseren of iets anders. Ik had een poosje geleden ook een jonge man, en ik heb hun dit verhaal ook verteld. Die kwam en die zei, ik zeg, jongen, jij hebt Jezus nodig. Hij zegt, ik weet het, maar hoe dan? En je zegt, man, dat kan niet meer voor mij, maar als ik naar mijzelf kijk, is het een drama. En dat was bij mij ook. En zo heb ik hem duidelijk gemaakt. Ik zeg, we moeten één ding goed begrijpen. Ja? Ik zeg, God, de Heer Jezus, is aan het kruis gegaan. Hij riep uit toen alles klaar was. Het is volbracht. Volbracht. Alles is klaar. Alles is betaald. Er hoeft niks meer aan te gebeuren. De prijs is betaald voor de zonde van de wereld. Wij moeten er alleen het heel lang krijgen. Ik zeg, dus wat is nou het probleem van de meeste mensen? Dat vertel ik ook met evangeliseren. Als wij, dan kijken wij naar onszelf. Wie zijn wij? Dan komen we tekort. Ja? Maar het issue van de zonde, dat is eigenlijk hier. Maar God leeft al hier en wij horen ook hier te zijn. Maar het issue van de zonde is hier. Hij zegt, hoe bedoel je het issue van de zonde is hier? Ik zeg, dit issue van de zonde zijn we al voorbij. De issue van de zonde in jouw en mijn leven en van de hele wereld is al betaald 2000 jaar geleden aan het kruis op Golgotha. En ook als jij hier bent, de zonde is betaald 2000 jaar geleden aan het kruis op Golgotha. Alleen je moet er deelgenoot aan worden. Ik zeg, maar God is hier al voorbij. Dat is al betaald. Dus als jij nog kijkt, ja, maar dit niet goed in mijn leven en dat was al voor, en dat kan nooit voor mij dit of dat, dan ben je met iets bezig waar God al voorbij is. Hij zegt, dat is al betaald, is klaar. Hij staat nu met zijn armen wijd open totdat jij komt. En ik geloof dat we dan, als ik hier naar kijk, dan hebben we een machtig evangelie te verkondigen. Dan begrijp ik dat de engelen, toen ze naar de herders vertelden, heren een blijde boodschap. 9 maanden gewacht dat de heiland in de buik van Maria was, dat hij eruit was. En dat dan de hele hemel, ik snap het, de hele hemel, alles en iedereen zong en maakte feest en aanbad God. Ere zij God in de hoogte, waar ze wisten, het gaat gebeuren, hij is geboren op de aarde. En dat moment is geweest, de prijs is betaald, alle dingen zijn gereed. We hebben een blijde boodschap deze wereld in te verkondigen. En toen heb ik tegen die jonge man gezegd, luister goed. Al onze zonden die wij gedaan hebben, kan ons nooit uit de hemel houden. Ik zeg, al onze goede werken kan er ons nooit inbrengen. Doen we vanaf nu ieder ding goed, nooit weer één ding fout, dat kan ons nooit in de hemel brengen. Alleen het bloed van Jezus kan ons brengen in de hemel. Toen kijkt hij mij aan. Oké, zegt hij. Ik zeg, maar andersom is het net zo. Al jouw zonden kunnen jou niet uit de hemel houden. En misschien wat doe jij hier ook mee? Alle zonden in jouw leven, ze kunnen je nooit uit de hemel houden. Het enige wat je eruit kan houden, is als je niet vlucht naar het bloed van de heiland. En je vastgrijpt aan het kruis op Golgotha. Onze heiland heeft betaald. Alle dingen zijn gereed. Maar wanneer geloof ik dat groot genoeg? Of wanneer is mijn geloof dan goed genoeg? Maar geloof ik wel genoeg? En dan komen al die vragen komen dan voorbij. En toen heb ik gezegd, stel je hebt hier een berg en je hebt daar een berg. En die staat 2 kilometer of 1 kilometer uit elkaar, 2 bergtoppen. En er hangt een heel krakkemikkig bruggetje tussen, die 2 bergtoppen. Dan kun jij een mega groot geloof hebben van ik kom er vast en zeker overheen. Maar volgens mij is dat niet zeker, hoe groot je geloof ook is, dat het een krakkemikkig brugje is, dat jij er overheen komt. Het is maar afwachten of je er overheen komt, of niet. Maar als nou tussen diezelfde 2 bergtoppen een betonnen brug is, die wat zo sterk is, zo ongekend sterk is, waar je wel 4 Boeing 747's op elkaar kan stapelen, vol met mensen, en die kan er fluitend overheen, dan kan jij een mega klein geloof hebben en bang zijn, ik red het niet, ik weet niet of ik er wel kom, maar als je toch voetje voor voetje, schoorvoetend gaat, ga je er dan overheen of niet? Ja, dan ga je er overheen. Dus niet omdat jouw geloof zo goed is, maar omdat je voeten erop zet. Want die brug, dat is onze Jezus. Dat is onze redder. Daar is onze heiland die de prijs aan Golgotha's kruis betaald heeft. Met zijn leven. Omdat hij wil dat jij gaat leven. Vandaag kan de dag van vernieuwing zijn. Vandaag kan de dag zijn dat alles anders wordt in jouw leven. Want er hoeft niks van jou bij. Er wordt gevraagd om desnoods schoorvoetend, maar je voetjes wel op de brug op de Heer Jezus te gaan zetten. En dan ga je erover. Niet omdat jij zo goed bent, of zo groot geloof hebt, maar omdat de brug verreweg goed genoeg is. Heb een blijde boodschap te verkondigen aan deze wereld of niet? Ja, hè? Ik zit daar zo vol van, jongens, want ik weet waar ik van gered ben. Want ik was een drama tot in het diepst van mijn vlees. En weet je wat nou het erge is? Soms heb ik nog van die zwakke dagen. Mijn eerste gebed is voor zo'n dienst als hier naartoe. Dat is dom door, Heer, laat er niet iets van mijn vlees in de weg staan voor de boodschap van vandaag. Want er staat altijd bij mij wat in de weg. Maar door het bloed van Hem mag ik gewoon weer gaan. Dat is leven uit zijn genade. De Heer Jezus noemt zichzelf in zijn woord de mensenzoon. Waarom? Omdat Hij van mensen houdt. Dat is liefde. Hij houdt van mensen. Hij is naar deze aarde gekomen voor mensen, zoals jou en mij. En als wij als kerk de wereld willen bereiken, moeten wij beginnen van mensen te gaan houden. Ja, van Joel en Ariel en zo, ja, daar hou ik wel van. Dat zijn broeders naar mijn hart. Zij leven met de Heer Jezus. Het kan best zijn dat we ergens een puntje verschil hebben, maar ik hou van hen. Maar zij leven voor Jezus. Zij willen mensen met de Heer Jezus. Allemaal niet zo moeilijk, snap je? Maar als het iemand wordt, hé, wat bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk wordt, die anders over dingetjes denkt, wordt dat iets moeilijker soms. Of wat een die vervelende vent is op het werk, die altijd te pakken heeft. Dat wordt ook al lastiger. Maar de Heer Jezus hield van alle mensen, ongeacht hoe iemand was. Ik denk ook dat daar een stuk herleving begint. Houden wij werkelijk van mensen? Oh, als jullie wisten welke geestelijke strijd ik dit jaar heb gehad, of dingetjes. En dat een broeder, jullie kennen wel Arjan Baan, mij erop aansprak. Richard, als sta je volledig in je recht. Hij zegt niet dat het zo is. Hè? Hij zegt, als zou dat zo zijn. Hij zegt ook niet dat het niet zo is. Hij bemoeit zich daar niet mee. Maar als zou je volledig in jouw recht staan, nog moet je het afleggen aan het kruis bij de Heiland. Hij zegt, want Jezus stond volledig in zijn recht, maar hij deed zijn mond niet open. Niet zo makkelijk, hè? Als het echt wordt, hè? Als het echt wordt, als we in de familie bitterheid hebben, als de dingen over ons worden gezegd of andere dingen, om dan toch het allemaal weer af te leggen aan het kruis, mond dood te zijn, niet wat te zeggen. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Geweldige tekst, hè? Maar oh, als er iets in ons leven is, dat hij er werkelijk dichtbij komt. Dan mag je best weten, maar ben ik dan vaak een drama? Als ik kijk hoe genadig de Heer met mij is, is trouwens geweldig. Want daarom kan ik zo vrij het evangelie verkondigen. Dan moet hij met de rest net zo genadig zijn, snap je? Wij weten toch wie we zijn, waar we vandaan komen. Dan moeten wij dus nog beter begrijpen dat de wereld die verloren is, bij de Heiland terecht kan. Ik dwaal behoorlijk af. Ik ga verder. Prachtig mooie tekst, vers 7. Zoek de vrede voor de stad waarin ik u in ballingschap gevoerd heb. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Ik vind het een prachtig mooie tekst. De Heere zegt, ik heb jou in die plaats gevoerd. Ik ben gebracht in Friesenveen door de Heere. Anderen in Alblasserdam of in een plaatsje eromheen. Maar je bent ergens gebracht door de Heere. En dan zegt de Heer hier heel mooi, zoek de vrede voor de stad waarin ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heer, want in haar vrede zult u vrede hebben. De Heer zegt hier niet, bid voor jouzelf, daar zijn we heel goed in. Oh Heer, iedere keer opnieuw. Maar de Heer zegt, nee, bid voor die plek, voor die mensen om jou heen, voor die stad. Bid daarvoor. Want in haar vrede zul jij vrede hebben. Het is de bedoeling dat op de plek waar wij zijn gesteld. Misschien zit je er helemaal niet lekker. Misschien vind je helemaal geen mooie plek. Misschien denk je, ja, ik moest daar wel zijn. Maar ik geloof dat het zo ver gaat. Paulus die zegt op een gegeven moment, ik ben een gevangene in de Heere, zegt hij. Hè? Ik ben een gevangene in de Heere. Zegt hij in heel veel brieven, zegt hij, ik ben een gevangene in de Heere. Ik heb er een poosje over nagedacht vroeger. Toen dacht ik, de gevangene in de Heere, het waren toch de Romeinen die hem vast hebben gezet. Maar Paulus bekeek die zaak zo. Hij dacht, als de Heere niet had gewild dat ik hier vast zat, was het nooit gebeurd. Want Hij regeert. Dus misschien zet jij een plekje daar. Ik wil hier gewoon weg. Misschien moet je gaan bidden. Heren, als u mij hier gebracht hebt, moet ik hier maar blijven zolang als u wilt. En als u denkt dat er iets nieuws moet komen, ik laat het los. Dan moet u maar zorgen dat er iets nieuws komt, een ander plekje. Maar ik geloof dat u mij hier hebt gebracht en ik ga vanaf nu danken dat ik hier ben, dat u mij, moet je erover nadenken, hè. Soms woon je op een plek, of heb je mensen om je heen, dan denk je soms echt, die zijn gewoon onbereikbaar toch, of niet? Kennen we dat? Zo moeilijk is die mensen te bereiken. En toch heeft de Heer jou daar gebracht, op die plek, omdat Hij iets in jou ziet, iets van Hem heeft ingelegd, omdat Hij gelooft dat jij op die plek verandering kan brengen. Geloven we dat? Bijzonder, hè? Heeft mij gebracht daar in Friezenveen, harde grond. Harde grond. Omdat ik toch geloof dat ik daar iets voor hem kan doen, zeg maar. En het gebeurt. Het gebeurt. Ik lees verder. Vers 8. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël. Laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laat dromen. Want met leugen profiteren zij tegen u in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden. Lieve mensen, ik doe hier niet te veel over, maar blijf wakker. Toets alles aan het woord van God. Want er gaan zo enorm veel leugenprofeten en waarzeggers rond in deze tijd waarin wij leven. Het is ongekend, het is gewoon één op één wat hier staat. En dan zegt vers 10, daar staat, want zo zegt de Heer, voorzeker pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn. Dan zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen. Door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn de gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u een toekomst en hoop te geven. Voor ons is ook een hoopvolle toekomst, hè. Dat is hier nooit ergens hier op de aarde beloofd, maar straks in eeuwigheid bij hem. Op die dag. Wij gaan als ballingen verzameld worden en thuisgehaald worden. En vanaf die dag zullen we altijd bij hem zijn. Dat is onze hoopvolle toekomst in Christus. En ik zeg met Paulus. Paulus zegt aan het einde van zijn leven. Ik hoop dat ik al lang niet zo ver ben. Maar dan zegt hij, ik heb de strijd gestreden. Ik heb gelukkig het geloof behouden. Kennen we dat soms? Soms is het moeilijk, hè? Het is niet altijd makkelijk. Als we daar eerlijk over zijn. Het is een strijd. In die zin staat strijd om in te gaan. Maar als we ons hart aan de Heer Jezus hebben gegeven, zijn we wedergeboren, zijn we er eentje voor hem. Dan gaan we thuiskomen op die dag. Dat is niet altijd makkelijk. En dan staat er in vers 12, dan zult u mij aanroepen, zegt de Heer, na die 70 jaar. Dat is wat hij zegt. God zegt, dat is het probleem ook. Die profeten die zeiden eigenlijk, joh, het duurt allemaal niet zo lang, je hoeft niet te vermenigvuldigen. Komt allemaal goed. Joh, binnenkort zitten we weer terug in Jeruzalem. God regelt alles. Dat was een leugen. God zei, nee jongens, eerst 70 jaar voorbij. En na die 70 jaar. Als jullie na die 70 jaar mij gaan aanroepen. Dan ga ik het doen. En dan staat er. Vers 12. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. En u zult tot mij bidden. En ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden. Wanneer u naar mij zult vragen. Met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden. Spreekt de Heer. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap. En u bijeenbrengen uit alle volken. En uit alle plaatsen waarheen ik u verdreven heb. Spreek de Heer en ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. Nou, we lezen zo dadelijk een paar versen uit Daniel. Die heeft dit gelezen, de Jeremia. Die gaat hiermee bezig, zeg maar. Maar ik geloof ook dat het in ons leven ook zo is. God geeft beloftes vanuit zijn woord. En als ik kijk wie ik soms ben, hoe het soms tegenvalt. Toen ik, het gedeelte van Daniel ook, die gaat straks schuld beleiden. Als we dat gaan doen, als we daarnaar kijken, als we dan naar onszelf kijken, dan vallen wij onszelf enorm vaak tegen. Wij kunnen best wel zeggen, ons land is afgedwaald, is gigantisch gezondigd. Hè? Daar zijn we best wel goed in. Hè? Eigenlijk. Maar heel vaak betrekken we onszelf er niet bij in. Als ik echt naar mijzelf kijk, dan heb ik ook gezondigd tegen een heilig God. Dan ga je even, Daniel, dan komen we er dieper in. Daniel 9. Vanaf vers 1. Daniel was er natuurlijk vanaf dag 1 bij, toen ze werden gebracht naar Babel. En hij heeft die tijd ook meegemaakt, dus hij weet ook, hey, ik ben hier al 70 jaar. En hij heeft de tijd van Babel meegemaakt, Nebukadnezar, en dan komt er een nieuwe, tweede wereldrijk komt, van de Meden en de Persen. En dan staat er in vers 1, in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën. Dus op dat moment is het tweede koninkrijk aangebroken. En dan staat er in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniel, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heer tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Dat hebben we net gelezen, hè? 70 jaar. Jeremia zei, 70 jaar. En na die 70 jaar, als je dat zal aanroepen, dan gaat het gebeuren. En dan staat in vers 3, ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om hem te zoeken in gebed, en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as. Ik bad tot de Heere mijn God, en deed belijdenis, en zei, och Heere, grote en onzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid, ten aanzien van hen die hem liefhebben, en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Dus wat is hier gebeurd? Daniel heeft gelezen in Jeremia. Ik zal het vers er nog even voorlezen. Jeremia 29 vers 12. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan na die 70 jaar. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Dus Daniel is een man Gods. Daniel was echt een profeet. Hij legde Nebukadnezar de wonderlijkste dromen uit. We hebben gezien wat er gebeurde. Hij heeft voorspeld de eindtijd met de vier wereldrijken die zullen komen. En toch voelt hij zich niet het mannetje. Hij zoekt altijd alles in het woord van God. En dan zoekt hij in het woord van God en dan staat er in vers 2... In het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniel, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zou na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Dus Daniel die leest dit en dan leest hij dat en dan denk je, hé, na 70 jaar, dan zegt de Heere, wie mij dan zal aanroepen, dan zal ik gaan luisteren. Dus hij leest dit, hij ontdekt dit, hij leest dit. En wat wij heel vaak hebben, als wij iets bijzonders ontdekt hebben in de Bijbel, dat is ook goed, hè? Dan gaan we naar iemand anders of naar de buurman of een getrouwe broeder en zeggen, joh, ik heb nou iets ontdekt, iets geweldigs. Maar Daniel doet dat niet. Hij doet iets anders. Daar staat er, ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om hem te zoeken in gebed, met smeekbeden, met vasten en in zak en as. In zak en as, een beeld van bekering. Hij gaat in zak en as. En dan gaat hij de Heere tegemoet in gebed. En dan staat er, ik bad tot de Heere, vers 4, mijn God. En deed belijdenis. En ik zei, och Heere, grote en onzagwekkende God. Die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid. Ten aanzien van hem die hem liefhebben. En zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd. Niet ons volk heeft gezondigd. Die Daniel, die leefde denk ik nog wel redelijk, gek gezegd. Menselijke wijs gezien. Maar hij schaadt zichzelf eronder. Hij zegt, Heere, wij hebben gezondigd. Zien we dat? En dan zegt hij, wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en uw bepalingen. Daniel ziet hier de geestelijke, dramatische geestelijke stand van het volk Israël. Ze zijn het gewoon allemaal kwijt. Ze zijn gewoon de weg kwijt, zeg maar, wat dat betreft. Maar hoe is het hier nu in Nederland? Als wij rondkijken, hoe kijken we naar de geestelijke stand hier in Nederland? Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik kom niet uit de Bijbelbelt, maar het is gigantisch, dramatisch laag. Het geestelijke niveau. Het zijn dus mensen, ik heb net een voorbeeld gegeven, maar ja, ik geloof wel dat er iets religieus is. Ik geloof wel dat er meer is. Ik geloof wel dit, ik geloof wel dat. Maar ze komen niet bij de Heer Jezus terecht over het algemeen. En Satan heeft ze ingepakt. En iedereen is met zijn eigen manier bezig. Dan zijn ze kwijtgeraakt. Maar dat is ons land ook. Maar als ik dicht naar mijzelf ga kijken. Als ik kijk hoe de kerk was. En hoe de kerk op heel veel plekken nu is. Dan hebben we er zelf ook deel aan. Zijn we zelf ook van die zondaren. En eigenlijk moeten we net als Daniel op de knieën gaan. Ik geloof als wij als kerk, de levende kerk van hem, het lichaam van Christus. Vanaf vandaag op de knieën gaan. En zeggen, Heere, wij hebben gezondigd in dit land. Heere, door ons is het leven weg. Heere, wij waren goddeloos. We hebben toevallig de genade gehad dat de Heer ons gepakt heeft. Door iemand op ons pad te brengen. En daardoor mochten wij van het evangelie horen. En we hebben het ontvangen in ons leven. Omdat hij alle dingen al gereed gemaakt had. Maar hij wil ons daarvoor gebruiken dat de rest ook binnenkomt. Wie heeft er geloof voor dat als we werkelijk met z'n allen op de knieën gaan, dat er wat gaat gebeuren? Ik wel. Want ik geloof dat God nog steeds dezelfde is. Ik heb hierbij geschreven, hè. Zij die echt geestelijk zijn, die gaan voorop als het om belijdenis gaat. Zij voelen beter aan als God oneer is aangedaan. Doen we opnieuw. Zij die geestelijk zijn, die wat echt geestelijke mensen zijn, die gaan voorop als het om de belijdenis gaat. Net zoals Daniel, Heere, wij hebben gezondigd. Zij voelen beter aan als God oneer is aangedaan. Ik zal jullie vertellen, de laatste paar weken keken wij een bepaald programma af en toe een keer op de tv. Mijn vrouw las mijn gedeelte voor de volgende morgen uit de Bijbel, Jesaja 58. En ik denk, ik heb de Heere oneer gedaan met die shit te kijken. Want onze Heer werd totaal niet in verheerlijk. En bijna belachelijk gemaakt. En helemaal niet zo expliciet, maar je er heel diep naar gaat kijken. En zo zijn heel veel dingen geworden in dit land. En raakt het je hart dan nog? Dat onze Heer oneer wordt gedaan. Als ik kijk naar David en Goliath, dan komt David daar zo in dat kamp. En dan niemand durft naar die Goliath. En zegt, jongens, waarom gaat niemand daar? Waarom doet niemand wat? En dan zijn ze allemaal doodsbang. En op een gegeven moment wordt Saul ook. En hij zegt, jongen, dit is toch gewoon belachelijk voor woorden dat we zo bang zijn. Vertelt in mijn eigen woorden, hè. En dan komt er iemand bij hem die zegt, ja, Saul heeft gezegd, wie wint van die man, van die Goliath, die zal ik rijk belonen. Hij zal rijk worden, hij hoeft nooit geen belastingen meer aan het land te betalen. En hij krijgt ook nog mijn dochter als vrouw. Nou, dat was een fikse. Datzelfde dat prins Willem-Alexander of koning Willem-Alexander zegt. Je krijgt die, een vrouw. Je hoeft nooit meer dat geld, je hoeft nooit gezet belasting meer aan. Doe maar op als je dat doet. En weet je hoe David daar reageert? Dan zegt David, wat? Wat krijgt iemand terwijl hij onze God beledigt? Hij draait compleet andersom, hij is woest. Hij zegt, daar hoeft nooit iemand toch één ding voor te hebben. Hij maakt onze God belachelijk. Snap je? Brengt het goed over of niet? Hij wordt eigenlijk woest. Er is geen beloning nodig. Hoe bedoel je, we praten over beloning. Deze kerel maakt onze God belachelijk. Maar raakt het ons nog dat onze God in dit land belachelijk wordt gemaakt? Raakt het ons nog echt? Oh, wat wordt hij toch soms belachelijk gemaakt, hè? Doet het nog pijn in ons hart? Deze week was het bij ons in het dorp. Het doet me gewoon pijn in mijn hart. Tranen en gewoon verdriet in mijn hoofd, zeg maar. Dan hebben we bij ons in Friezeveen, het kleine Friezeveen, ongeveer de grootste rock. Hoe heet het ook weer, Anne? Rock, nog wat evenement. Groot, zwart van mensen, je weet niet wat je ziet. Uit de hele omgeving komen ze naartoe. En dan hangt daar een groot ding op het beeldscherm of op het podium aan de achterkant. En daar staat op Easy in Deasy. En vroeger had je die rockband Easy Deasy. Dat betekent Antichrist en Dead on Christ. En staat gewoon in het dorp als Friesenveen op een podium waar 25 of 30.000 mensen naartoe komen. Heel groot verkondigd. Hier staat wat anders. Dit is geweldig. Snap je? Hier staat wat anders. Maar het staat daar. Maar ik las het. Alleen daarom al zou ik nooit daar één voet naar binnen in zetten. Begrijp je wat ik bedoel? Want onze heiland wordt belachelijk gemaakt. Overal, op iedere hoek van de straat. Maar raakt het ons hart nog? David was woest. En die zei, met de vrouw met Goliath. Hij zei, joh, dit is ongekend. Hij maakt onze God belachelijk. Nou, en gewoon dat stukje. Daar moeten we naar terug. Want wij weten waar we van gered zijn. De Heer heeft betaald voor onze levens. We zijn vrijgemaakt door het kostbare bloed van de heiland. En wij willen dat we leven voor de glorie van zijn naam. Nou, als ik daar hier naar kijk. En ik ga dan kijken hoe ons land is. En hoe zwak ik vaak in mijn vlees ben. Het is niet de bedoeling dat ik op iedere hoek van de straat mensen ga veroordelen. Hè? Maar dat we ze langzaam meenemen. Dat moet anders noemen ook. Dan kan ik samen van harte met Daniel bidden. Heren, wij hebben gezondigd. Nou, dat ga je iedere keer herhalen. Ik ga een heel stuk overslaan, het wordt veel te laat. En dan kom ik op een gegeven moment bij vers 16 in Daniel 9. En dan staat er: Heren, laten toch uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem. Want God was boos geworden, daarom zijn ze in ballingschap gegaan. Uw heilige berg op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze zonden en om de ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden voor allen die ons omringen. Eigenlijk zegt hij hier dit. Wij waren uw volk. U was trots op ons volk. Op de tempel, op Jeruzalem, op uw volk, op alles en nog wat. En wij hebben het allemaal verknald. Eigenlijk kunt u bijna niet meer trots op ons zijn. Eigenlijk, u heeft uw naam aan ons verbonden. Dat is eigenlijk wat er staat. Maar we zijn de smaak en het lachetje van de wereld geworden. Dat is eigenlijk wat hij hier zegt, Daniel. En staat er in vers 17. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar mijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. En het heiligdom, dat wordt de tempel mee bedoeld, dat wat verwoest is. Maar is het niet zo dat de Bijbel zegt dat ik een tempel van de Heere ben geworden? Maar als ik dan om mij heen kijk, hoeveel mensen kennen onze Jezus nog niet? Alleen al in dit land, als ik daar rondkijk, dan denk ik, de tempel van hem is totaal verwoest. Wij noemen ons christenen, onze naam is verbonden aan Christus zelf. En we noemden ons land een christelijk land, maar het is behoorlijk weg, of niet? En dan zegt Daniel, u hebt uw naam er toch aan verbonden. Het gaat hem ook niet om hemzelf. Van ik wil nu terug naar Jeruzalem. Of heren, de 70 jaar is voorbij. Wij willen terug, we vinden het hier wel genoeg. Nee, hij zegt, heren, het gaat om de smaak van uw naam. Gaat het ons nog om de naam van de heren? Vers 18, neig uw oor, mijn God, en hoor, open uw ogen. Om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Dus hij zegt, Heere, doe toch de ogen open. Uw naam is het die belachelijk wordt gemaakt. En Heere, grijp alsjeblieft in, maar niet op uw goede dingen wie wij hebben gedaan, want dat was allemaal niks. Maar puur op uw eigen barmhartigheid. Ik geloof dat het gebed van ons allemaal moet worden, lieve mensen. Dat we zeggen, Heere, grijp in dit land. Niet om die dingen die wij goed hebben gedaan, maar puur op uw barmhartigheid, o Heere, want wij hebben gezondigd. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer omwille van uzelf, mijn God. Dus hier zegt hij, Heere, luister. Heere, vergeef ons. Heere, sla er acht op en doe het. Kijk ernaar. Zie wat er in ons land aan de hand is. Een prachtig gebed om te gaan bidden, hè. Vanaf nu iedere dag. Wacht niet langer omwille van uzelf, om uw eigen naam, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. En daar gaat het om. Lieve mensen, wij zijn christenen. Ik ben verbonden aan de naam van Christus. En het is een geweldige naam. En het is een geweldig iets om bij die Christus bij te horen. Als jij er nog niet bij hoort, Dan heb ik je net verteld. Mogen vertellen. Het issue van de zonde was hier. God heeft het geregeld. Het is klaar. Hij staat met zijn armen wijd. En hij zegt, wie wil, die komt en neemt het water des levens voor niets. Maar je moet wel komen. En je weet niet of je morgen weer wakker wordt. Dus maak vandaag dat besluit. Dus kijk ook niet van, ja, maar ik heb nog dit in mijn leven, of nog zus of zo, of dat is half, of dan niet goed genoeg. Doet er niet toe. Het wordt zaak dat je komt. En als je komt, zegt mijn Bijbel, Johannes 1 vers 12, 1 in 2, daar red je mensenlevens mee. Dan zegt hij, wie dit evangelie aanneemt, die zal ik de macht geven om een kind van God te worden. Halleluja! Alle eer aan onze Heer. Wacht niet langer, kom. Je hebt gehoord van die brug. Is jouw geloof twijfelachtig? Of zwak? Maar stap. En stap. En stap. En ga die brug over. Want de brug is sterk genoeg. Amen. De brug is sterk genoeg. En als je dingen moeilijk vindt, er zijn hier broeders genoeg. En ook vrouwen genoeg. Als je dat prettiger vindt als vrouw. Ga naar hen toe en zeg, help mij, neem mij bij de hand. Want ik wil een kind van de koning der koningen worden. Ik ben er eentje geworden. Geen eigen verdiensten, omdat ik ging. Omdat ik gewoon ging, alles wat hij heeft voorbereid. Was er iets van mij bij? Nee. Helemaal niks. Helemaal niks. Ik had een vrouw bij ons in de kamer zitten. Ze zegt, ik kan het niet aannemen. Ik kan het niet aannemen, dat is van mijn eigen werk. Toen ben ik in de benen gegaan, heb ik mijn horloge afgedaan, die heeft voor haar hoofd gehouden. Ik zei, nou, pak hem maar. Ze kijkt. Ze pak de horloge maar. En het duurde hem. Ik zei, pak hem nou maar. En ze pakt dat horloge. Ik zei, wie zijn werk is dat, dat jij het horloge gepakt hebt? Ja, zegt ze, mijn werk. Ik zei, ja, jouw werk. Ja, ze, ja, ik heb hem wel gepakt. Ik zei, oké. Ik zei, nou, doe mij even terug. Ik zei, nou, ook hem hier. Pak hem maar. Kan je hem dan pakken? Nee. Ik zei, waarom kon je een horloge pakken? Omdat jij hem bij voorhield. Ik zei, juist, wie zijn werk was het dan? Ja, jouw werk. Ik zei, dat is de evangelie ook. God heeft alles geregeld. Alle dingen zijn gereed. Hij houdt het je voor. Hij zegt, ik heb gegeven mijn zoon. En wie de zoon heeft, die heeft het leven. En daarom hebben we een blijde boodschap. Het is de bedoeling dat we van hier gaan. En dat we alle dingen waar we verder mee worstelen, wat ons te neerdrukt, weer afleggen straks in gebed aan het kruis. En dat we gewoon zeggen, Heer Jezus, vul mij opnieuw. Geweldige liederen gezongen. Is daar een schadelijke weg in mij? Als die daar is, zeg gewoon, Heer Jezus, geef mij kracht om weer op te ruimen. Reinig mij weer door uw kostbare bloed. Heer, want ik wil branden voor u. Voor de koning der koningen. Ik ga afsluiten. Dan staat er in vers 20. Ik lees dat heel snel. Terwijl ik nog sprak en bad, zegt Daniel. En belijdenis deed van mijn zonde. Van de zonde van mijn volk Israël. En mijn smeekbeden uitstort voor het aangezicht van de Heere mijn God. Omwille van de heilige berg van mijn God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak. Kwam de man Gabriel. Die ik in het begin in het visioen gezien had. Snel aangevlogen en hij raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avonduur. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei, Daniel, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Als wij met een oprecht hart bij de Heer Jezus komen en de dingen in gebed bij hem brengen, dan verhoort hij altijd. Amen. Het is goed dat ik nu een gebed ga doen. En dat we na het gebed een lied zingen die ik zelf op heb gegeven. Jezus alleen. Vader in de hemel. Vader zo. Ja, Heer. Bijna aan het einde gekomen van deze dienst. Heer Jezus, kom voor uw troon. En Heer, we willen u danken, Heer. Voor het kostbare bloed van uw zoon. Heer. Ik wil u zo vragen dat u de naprediker bent in onze harten, Heer Jezus. Dat u weet wat iedereen nodig heeft, Heer. Dat u het in het hart van de persoon brengt, wie wat ook maar nodig hebben, Heer. En dat u het duidelijk maakt, Heer. En dat u laat zien, Heer Jezus, dat u uw liefde uitstort in onze harten, Heer. Niet alleen voor ons, maar ook, Heer Jezus, uw liefde voor verloren zondaren. Zodat als wij van hier gaan, Heer, ons hart weer vol zal zijn voor alles en iedereen. En Heer, dat wij ook van mensen gaan houden, net zoals U ook van mensen houdt. Vader, vervul ons met de geest van Uw liefde. Heer, vervul ons met de geest van Uw kracht, Heer Jezus, om krachtig te kunnen staan in deze moeilijke, zware wereld. Heer, geef ons een hart, Heer Jezus, voor mensen die dreigen verloren te gaan. En zoals in het begin van de dienst ook, Heer, ik wil bidden, Heer, dat deze hele club, iedereen die hier is vandaag, U zal kennen, Heer Jezus. U zal loven en prijzen en eren, Heer Jezus, met mond, maar ook in woord en daad, Heer Jezus, om op Uw vertrouwen te leven. En Vader, als zij uit zullen gaan, Heer, om de grote oogst die er is, dat de arbeiders zullen komen, Heer Jezus, dat we allemaal arbeiders zullen zijn op een plekje waar U ons gebracht hebt, Heer. Misschien voelt het wel soms in ballingschap gebracht hebben, Heer. Maar op het plekje waar we zijn, Heer. Dat wij daar gaan bidden voor de vrede om ons heen, Heer. Zodat wij ook in Uw vrede mogen leven. Heer, geef ons de juiste woorden. Geef ons de kracht, Heer. Heer, neem de zelfverantwoording of zelfveroordeling over ons eigen levens. Neem het alsjeblieft weg, Heer Jezus. En kom in onze littekens van pijn en van bitterheid. Of als we mensen moeten vergeven. Heer, geef ons daar kracht voor. En Heer, genees ons, Heer Jezus, zodat wij volledig vrij van U zullen zijn. Dat we gaan zien dat het werkelijk een blijde boodschap is waar wij aan deel zijn geworden. Dat wij aan U deel zijn geworden, Heer Jezus. En vaders, wil ik ook bidden, Heer, dat wij daaruit leven in de volheid van Uw blijdschap. En dat Uw blijdschap aan ons te voelen en te ervaren is in de naaste omgeving. Heer, dat wij geen mensen zullen zijn van veroordeling over andere mensen. Maar dat wij begrijpen dat we geen punten of discussiepunten moeten winnen, Heer, maar dat wij de ziel voor U moeten winnen. Vader, dat het soms beter is dat we niks zeggen, dan dat we wel wat zeggen, Heer Jezus. Vader, ja, we willen vragen dat U een wacht voor onze mond bent, dat U ons wijsheid geeft om met alles om te gaan. Zo wil ik ook bidden dat U met ons meegaat, deze week weer in, als wij daar mensen tegenkomen. Heer, laat ons zien welke mensen U op ons pad brengt, wie U wilt, waar wij van U zullen getuigen. En Heer, als daar mensen ook zijn hier vandaag, die wat vandaag de stap nemen om schoorvoetend op de brug op U, Jezus Christus, te gaan staan. Om zich toe te vertrouwen aan U, Heer Jezus. Dan wil ik bidden, ja Heer, net zoals die persoon in de Bijbel ook bad, kom mijn ongeloof, mijn zwakke geloof te hulp, Heer Jezus. En neem ons bij de hand en maak ons nieuw, in Jezus' naam. Amen.